Het is jammer dat dat lied geen 10 coupletten heeft. Want bij elk refrein gaat het een beetje beter. En ik denk bij de 5e hadden we het misschien al goed gekregen. Ik heb het ook nog zelden goed horen gaan. Vanavond is het boek Handelingen aan de beurt. We hebben het zo opgedeeld dat we de eerste avond nagedacht hebben over het Koninkrijk Gods in het Oude Testament. De tweede avond over het Koninkrijk Gods in de Evangeliën, althans in het Matthäus-evangelie. En de derde avond speciaal in Lucas en Johannes. Vanavond is het boek Handelingen aan de beurt. De volgende twee keren zijn DV bestemd voor de brieven van het Nieuwe Testament en de laatste avond voor het boek Openbaring. Dan hebben we de hele Bijbel doorgewandeld. Althans, wat het onderwerp Koninkrijk Gods betreft. In het boek Handelingen vindt u 9 keer het begrip Koninkrijk, eigenlijk 8 keer en 1 keer het woord koning, terug. En ik wil ze eerst kort lezen. Ik lees enkele keer maar 1 vers, dat ene vers waarin dat woord voorkomt. Straks gaan we wel wat uitvoeriger op de samenhang in. En we beginnen in Handelingen 1. En wat voor bijbels ik in de zaal ook allemaal gewaar word, ik lees uit de Telos-vertaling. Handelingen 1, waar we in vers 3 lezen dat de Heer Jezus zich aan zijn apostelen, nadat hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Het 6e vers, zij dan die waren samengekomen, vroegen hem aldus: Heer, zult u in deze tijd het Koninkrijk voor Israël herstellen? Hoofdstuk 8. Handelingen 8, vers 12. Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Hoofdstuk 14. Handelingen 14, vers 22, waar we horen dat de apostelen de zielen versterkten van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven, en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Hoofdstuk 17. Kunt u het allemaal bijhouden? 17 vers 7. Straks komen ze allemaal vanzelf weer terug. Dus de tragen onder u krijgen dan de herkansing. 17 vers 7. Waarvan de apostelen beschuldigd wordt, gezegd wordt: deze beschuldiging, deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer, door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Hoofdstuk 19, vers 8, waar we van Paulus lezen: hij nu ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang en betoogde en overreedde de mensen betreffende de dingen van het koninkrijk van God. Hoofdstuk 20. Vers 25 uit de reden van Paulus tot de oudsten van Efeze. En nu zie ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Ten slotte nog 2 keer in hoofdstuk 28. Hoofdstuk 28, vers 23. Nadat zij nu voor hem, dat is Paulus, een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf, aan wie hij ook het koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. En dan de negende schriftplaats, vers 31, waar we van Paulus lezen: hij predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Daar hebt u de negen schriftplaatsen. Het boek Handelingen is uiteraard zeer bijzonder, omdat het de begintijd beschrijft van de geschiedenis van de christelijke kerk op aarde, nadat de Heer Jezus ten hemel was gevaren. Dat laatste vindt u in dat eerste hoofdstuk. En het boek Handelingen begint er dan ook mee nog kort iets te vertellen over het onderwijs van de Heer Jezus in de 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. En het mag ons wel verbazen als we horen waar de Heer Jezus het in die 40 dagen over gehad heeft. Want we hebben gelezen dat hij daar 40 dagen gesproken heeft met hen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Het zou best eens aardig zijn geweest als u eens had mogen opschrijven, zonder dat u dat vers nou meteen paraat had, want dan had u het antwoord geweten. Als u eens had mogen opschrijven of vertellen, waar denkt u nou dat de Heer Jezus het die 40 dagen na zijn opstanding met zijn discipelen allemaal over gehad zou hebben? Nou, dan had u misschien gezegd natuurlijk vooral over de christelijke kerk, de gemeente die nu zou ontstaan. U zou misschien gedacht hebben dat hij zou spreken over de toekomende dingen, over zijn wederkomst. Dat zou er best ook bij betrokken kunnen zijn hoor, als hij het heeft over het koninkrijk Gods. Maar we waren misschien toch niet zo gauw op het idee gekomen dat dat hele onderwijs van de Heer Jezus in die 40 dagen samengevat kon worden onder deze ene uitdrukking. De dingen die het koninkrijk van God betreffen. Op zichzelf geeft dat al aan dat dat dus een heel wijde uitdrukking moet zijn. Als zoveel van dat onderwijs van de Heer Jezus daaronder samengevat kan worden. En dat is in feite ook zo. En ik denk dat er een heleboel dingen bij gehoord hebben waar wij het de vorige keren al over gehad hebben. Het feit dat dat koninkrijk eens in macht en majesteit zal worden opgericht, zoals de profeten het hadden voorzegd. En die belofte vervalt ook niet, dat zullen we direct in vers 6 zien. Maar niet alleen de toekomende dingen. Want het spreken over het koninkrijk van God in zijn toekomstige gedaante, dus wanneer de Heer Jezus zal zijn wedergekomen, dat was niet zo erg nieuw. Daar waren zij mee vertrouwd van huis uit, want dat is het onderwijs van het Oude Testament. Maar ik denk dat de Heer Jezus vooral ook gesproken heeft over de bijzondere gedaante die het koninkrijk van God nu zou aannemen. Nu hij van hen zou heen gaan, zou opvaren naar de hemel en hen zou achterlaten. Hij zou niet de troon van zijn vader David nog bestijgen, daar was de tijd nog niet voor aangebroken. Dat koninkrijk zou dus voorlopig niet komen in macht en majesteit, in heerlijkheid, zodanig dat iedereen het kon zien en niemand het kon ontkennen. Nee, dat koninkrijk zou hij nu toevertrouwen aan de handen van mensen. Aan deze 12 apostelen, en dat zullen er wel wat meer geweest zijn, deze mensen aan wie hij dat onderwijs gaf, want we vinden in de bovenzaal verderop in dit hoofdstuk 120 personen. En die hebben alle daar dat onderwijs ongetwijfeld ook mede gehoord. Maar goed, daarmee begon de christelijke kerk. Dat waren de mensen op wie in Handelingen 2 de Heilige Geest neerdaalde. Zij moesten nu heel goed gaan begrijpen dat dat koninkrijk van God voorlopig tot op de wederkomst een verborgen gedaante zou hebben. Want de koning zou afwezig zijn. En waar de koning verborgen is, daar moet dat koninkrijk ook in verregaande mate verborgen zijn. Niet helemaal. Niet helemaal. Want hier op aarde zouden wel de onderdanen van de Heer Jezus achterblijven. En als die onderdanen ook duidelijk in deze wereld zouden betuigen dat zij onderdanen van koning Jezus zijn, En als zodanig ook zouden leven, dus met eerbiediging van zijn geboden en verboden, als zij zouden laten zien dat zij zich aan hem onderwierpen, dat ze hem wilden volgen en hem wilden eren, hem wilden dienen, hun leven aan hem wilden toewijden, dan zou daarin, in zekere zin indirect, wel degelijk dat koninkrijk van God zichtbaar worden. En dus kun je zeggen dat dit onderwijs van de Heer Jezus omtrent het koninkrijk van God eigenlijk heel het christenleven omspant. Want of je nu denkt aan de heiligmaking, of je denkt aan geestelijke groei, of je denkt aan navolging, toewijding, discipelschap, of wat voor facetten je van het christelijke leven zou kunnen noemen, ze zouden op een of andere wijze allemaal te maken hebben met het koninkrijk Gods. We zullen de volgende keer onze aandacht geven aan die schriftplaatsen waarover de koning en het koninkrijk Gods in de brieven gesproken wordt. Dat zijn niet eens zo gek veel plaatsen. Maar de avond daarop, stel ik mij voor, wil ik spreken over die plaatsen bij Paulus, maar ook bij de andere apostelen in de brieven, die spreken over de Heer Jezus in zijn Heer zijn. In het Engels heb je daar een mooi woord voor, lordship. Heerschappij is niet helemaal hetzelfde, maar het Heer zijn van de Heer Jezus over de gelovigen. Het hem erkennen als Heer, het hem dienen als Heer. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Het avondmaal wordt niet voor niets genoemd het avondmaal des Heren, aan de tafel des Heren. Dat heeft met de autoriteit van Christus te maken. Wanneer sprake is van zijn titel als Heer, dan gaat het om zijn autoriteit over de levens van de gelovigen. Individueel, ook gezamenlijk. In onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze gemeenten, ook in onze scholen en in bedrijven en waar dan ook maar. Overal komt tot uitdrukking dat christenen hun levens toewijden aan de Heer Jezus Christus. Als je dat zo bekijkt, dan zijn ook de brieven vol van dat onderwijs omtrent het Koninkrijk Gods. En dat is allemaal uitwerking van wat de Heer Jezus hier in die 40 dagen aan deze discipelen moet hebben doorgegeven. Want die hebben het vervolgens in hun brieven vooral aan ons doorgegeven. Paulus was hier niet bij, die heeft het rechtstreeks van de Heer ontvangen, op een eigen wijze, maar zij hebben het hier in deze 40 dagen allemaal geleerd. En als u dat bedenkt, dan ziet u wat een wijd onderwerp dat Koninkrijk van God is, dan omspant het ook inderdaad het hele christenleven. Maar soms zijn wij wel eens wat erg smal evangelisch. Alsof het alleen maar gaat om het evangelie, hoe mensen de Heer Jezus als heiland leren kennen. Terwijl breed evangelisch inhoud, en die vind je in evangelische gemeenten en in traditionele kerken, breed evangelisch houdt in dat het evangelie niet alleen iets te zeggen heeft over hoe je de Heer Jezus als heiland kunt vinden, maar hoe je hem als Heer van je leven kunt leren kennen. En wat dat concreet inhoudt, hem na te volgen en je leven aan hem toe te wijden. Zo begrijp ik dat de Heer Jezus zijn hele onderwijs in deze 40 dagen kon samenvatten met die ene uitdrukking, de dingen betreffende het Koninkrijk Gods. Want het gaat om de koning en om zijn heerschappij over onze levens. Tegelijkertijd kan ik mij ook de vraag van de discipelen levendig voorstellen in vers 6, de tweede plaats. Maar we lezen over het koninkrijk. Als ze daar bij elkaar zijn, ik heb al gezegd, dat zullen er zo'n 120 geweest zijn. Als ze daar bij elkaar zijn, dat getal 120 tussen de haakjes vindt u in vers 15. Er was een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. Dan stellen zij een vraag die aan de ene kant echt Joods is, maar die ook ons best mag bezighouden. En die ook bijvoorbeeld in de brieven van Petrus uitdrukkelijk weer naar voren komt. Hoe moeten we daar nou toch mee aan dat de Heer Jezus als Messias voor Israël gekomen is? Dat betekent toch met het doel om de belofte die God aan Israël gegeven heeft te vervullen, terwijl wij daar eigenlijk niets van zien. Want dat koninkrijk voor Israël is nog niet gekomen. De Messias heeft de troon van David nog niet bestegen. En toch worden we verondersteld in hem te geloven. Dat was vooral voor Joodse christenen en dat is nog steeds voor Joden die eventueel zouden overwegen om de Heer Jezus als Messias te aanvaarden, een groot probleem. Een Messias die je niet kan zien, van wie je moet geloven dat hij naar de hemel is gegaan. Een Messias die niet zit op de troon van David. In de middeleeuwen zijn er heel wat discussies geweest tussen Joodse en christengeleerden. Waarbij de christenen wilden bewijzen dat Jezus de Messias was en de Joden bestreden dat. En één sterk argument dat de Joden altijd gebruikten was, als de Messias komt, dan wordt de aarde hersteld tot de heerlijkheid van God. En wat is er sedert de dagen van Jezus van Nazareth veranderd op aarde? Het is in menig opzicht alleen maar beroerder geworden. Dus hij kan de Messias helemaal niet zijn. Daar zit een probleem achter. En dat probleem verwoorden deze discipelen hier. Ze zeggen, Heer, hoe gaat het nou precies? Gaat u nou in deze tijd dat koninkrijk voor Israël herstellen? Israël heeft het afgewezen. De massa van Israël althans, want deze 120 waren ook Joodse mensen. Of hoe gaat het in zijn werk? Sommige christenen die gevangen zitten in de vervangingstheologie of vergeestelijkingstheologie en dus van een afzonderlijke toekomst voor Israël niets willen weten, en zeker niet van de landbelofte, die zouden eigenlijk vinden dat de Heer Jezus rechtstreeks had moeten zeggen, hebben jullie het nou nog niet gesnapt? Er komt helemaal geen afzonderlijk koninkrijk voor Israël. Er komt een koninkrijk in de hele wereld, dat allen die Jezus willen dienen, of ze nu Joden of heidenen zijn, zal omspannen. Niks, geen speciaal koninkrijk voor Israël. Zelfs de kerkvaders hebben daar al zo geredeneerd en ook een beetje gespot met de mensen die er anders over dachten. Hieronymus schrijft ergens dat de Joden geloofden dat na het Vierde Wereldrijk, het Romeinse Rijk, er een Joods Rijk zou komen. En hij steekt daar de spot mee. Terwijl die rabbijnen volkomen gelijk hadden, na het Romeinse Rijk, waarvan wij nu de stuiptrekkingen weer gaan meemaken, door het herstelde Europa, na dat Romeinse Rijk komt er een Joods Rijk. Daniel 7 zegt heel nadrukkelijk, als de Messias straks komt, dan zal het koninkrijk aan de Joden worden toevertrouwd, aan het volk van de Allerhoogste. Het is hun rijk. Natuurlijk, het is het rijk van de Zoon des Mensen, het is het rijk van de Heer Jezus Christus. Maar het zal de troon van zijn vader David zijn waarop hij zit. En Jeruzalem zal het middelpunt van de wereld zijn. In die zin is het een Joods rijk. Dus de vraag is helemaal niet zo dom en helemaal niet verkeerd. En de Heer Jezus antwoordt dan ook niet, hebben jullie het nou nog niet begrepen? Wat hij zegt is dat het hun niet toekomt de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Dat betekent, hij betwist niet dat het een goede vraag is. Hij zegt alleen, over het tijdstip kan ik jullie niet informeren. Dat ligt in de macht van de Vader. En hij zegt ook al in Marcus 13, dat niemand weet van die dag en van die uur, zelfs de Zoon niet, alleen de Vader. En die zal dat op zijn tijd onthullen. De Heer Jezus zegt dus niet, er komt helemaal geen koninkrijk voor Israël. Hij zegt, het komt er, maar wanneer het komt, dat kan niet onthuld worden. Dat ligt in de macht van de Vader, dat zal hij op zijn tijd duidelijk maken. Maar hij zegt er nog iets anders aan, achteraan. Hij zegt, maar, let op dat woordje in vers 8, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Hij had ook al in vers 5 gezegd, u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Maar ik hou van dat woordje maar in vers 8. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, dat koninkrijk voor Israël, dat komt er wel. Op Gods tijd. Maak je daar nou maar niet druk over. Maar ik heb iets heel anders voor jullie. En dat is een belofte voor de korte termijn. Ook daarvan zegt hij niet hoe lang het zou duren, maar dat weten we nu. Het heeft 10 dagen geduurd. Want het was 40 dagen tot zijn hemelvaart. En het is 50 dagen tot Pinksteren. En dus is het 10 dagen tussenin geweest. Dus nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, heeft het 10 dagen geduurd. En toen is deze belofte gekomen. En dat koninkrijk voor Israël is er nog steeds niet. Maar die belofte van de Heilige Geest, die kwam er al na 10 dagen. En we zullen zien in het boek Handelingen, dat die twee heel dicht bij elkaar horen. De Heilige Geest en het Koninkrijk Gods. En dat is het heel nieuwe element, beste vrienden, want dat hebben we in het Oude Testament zo niet zo erg duidelijk gezien. Afgezien van Ezechiël 36, dat daarop ingaat. Maar we hebben dat niet zo in Matteüs gezien. We hebben dat zo niet in Lucas gezien. Alleen in Johannes 3 vonden we een klein heenwijzinkje. Namelijk dat de mens, als hij het Koninkrijk Gods wil zien en ook wil ingaan, dat hij dan wederom geboren moet worden uit water en geest. Maar in het boek Handelingen krijgen we dit heel nieuwe stukje onderwijs met betrekking tot het Koninkrijk Gods. En ik zou dat zo willen formuleren. Het Koninkrijk Gods in zijn huidige vorm is het arbeidsterrein van de Heilige Geest. En dat is een tikkeltje wijder dan de kerk of de gemeente. Want het Koninkrijk Gods is ook wijder dan alleen maar de gemeente. Het omvat het hele getuigenis van God op aarde. Daar horen ook veel mensen bij die wel de naam christen dragen, maar niet echte christenen zijn. Eigenlijk het hele belijdende christendom. Daar heb ik de vorige keer al naar aanleiding van Matteüs het over gehad. Maar het is het hele terrein, ook tot in de zendingsvelden aan toe van de werkzaamheid van de Heilige Geest. In Hebreeën 6 wordt gesproken over mensen die deelgenoten zijn geweest van de Heilige Geest, maar weer afgevallen zijn. Dat zijn geen ware christenen die het geloof kwijtraken. Maar dat zijn mensen die op dat terrein zijn geweest waar de Heilige Geest werkzaam was. Die dat hebben ingedronken. Die daarvan hebben genoten misschien wel. Ze hebben geproefd, staat daar. En toen hebben ze het weer van zich geworpen. Een kind dat geboren wordt in een christelijk gezin is als zodanig nog geen wedergeboren mens. Dan zal die toch eerst tot geloof moeten komen. Maar dat kind is wel van kinds af aan op het terrein van het Koninkrijk Gods. Doordat het in een christelijk gezin is. Waar Gods woord geëerd wordt. En waar dus ook de Heilige Geest werkzaam is. Via de ouders. Als u een ongelovig mens zou zijn en u bent vanavond in deze samenkomst binnengekomen, dan bent u op het terrein van de Heilige Geest. Ook al hebt u daar persoonlijk nog geen deel aan, u bent op het terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. Daarom zeg ik, het terrein waar de werkzaamheid van de Heilige Geest plaatsvindt, is wijder dan het terrein van de gemeente Gods. De gemeente wordt genoemd een tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 3 vers 16 bijvoorbeeld. En de individuele gelovigen, daarvan wordt gezegd, zijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar het Koninkrijk Gods is een wijder begrip. Want die werkzaamheid van de Geest gaat wijder dan alleen onze gemeente. Daarom heb ik straks gezegd, onze gezinnen horen ook tot dat werkzaamheid, dat werkzame terrein van de Heilige Geest. Stel eens voor dat een paar christenen een school willen oprichten waar iedereen mag komen, maar waar de beginselen van Christus in het vaandel worden gevoerd. Dan is dat ook die school een stukje van het Koninkrijk Gods, want ook daar vinden we de werkzaamheid van de Heilige Geest. Stel je voor dat een paar ondernemers zeggen, wij nemen elke werknemer aan die geschikt is, of die een christen is of niet. Maar in dit bedrijf gelden de beginselen van het woord van God. Dan is op dat terrein een stukje werkzaamheid van de Heilige Geest. Dan behoort dat terrein waar Christus gediend wordt en waar zijn naam in het vaandel staat, tot het terrein van het Koninkrijk Gods. En daarom zegt de Heer Jezus, als het Koninkrijk er is, dan zal daar de Heilige Geest werken. En omgekeerd, daar waar de Heilige Geest werkt, daar is het Koninkrijk van God. Als je heel concreet wil vragen, waar is het Koninkrijk Gods, dan zei ik straks, overal daar waar mensen persoonlijk of gezamenlijk zich onderwerpen aan Christus. Nu zeg ik het op een wat andere manier, waar is het Koninkrijk Gods, overal daar waar de Heilige Geest werkzaam is. En als hij de geest werkzaam is, heeft dat altijd effecten. Dat zie je misschien niet altijd. En misschien is het niet zo massaal als je soms wel zou wensen. Maar de Heilige Geest, als hij werkzaam is, zijn er altijd effecten. En waar die zichtbaar worden, daar zie je het Koninkrijk Gods. Dus het is moeilijk te zien als je je ogen ervoor sluit. Als je het niet wil zien, dan zie je het ook niet. Maar als je ogen ervoor geopend zijn, ook weer door de Heilige Geest, dan zie je het. Want die gevolgen van de werkzaamheid van de Heilige Geest, die worden zichtbaar. En het eerste waarin het zichtbaar wordt, is wat we hier vinden in het getuigenis van mensen die erop uitgaan om de naam van Christus groot te maken. En ongelovige mensen met de persoon van de Heer Jezus in aanraking te brengen. Daarom staat er, u zult kracht ontvangen. Je kunt dus ook zeggen dat de Koninkrijk God is het terrein waar Gods kracht zichtbaar wordt. Paulus zegt, maar ik wil nog niet vooruitgrijpen op de brieven in 1 Korinthe 4, dat het Koninkrijk Gods niet alleen bestaat in woorden, maar in kracht. Waar de Heilige Geest werkzaam is, met andere woorden, waar het Koninkrijk Gods zichtbaar wordt, daar wordt de kracht van God zichtbaar. Nogmaals, niet altijd misschien zo sterk als wij dat wel zouden willen. Misschien wel omdat we zelf daarin een belemmering zijn, maar het is een plaats van kracht. En dat zien wij in de derde plaats waar wij van het Koninkrijk Gods horen. In de werkzaamheid van Filippus. In Handelingen 8. Vanmorgen zei een streng reformatorische predikant nog tegen mij, ja, maar het was toch iets van de apostelen. Hij wilde daarmee zeggen, het is ook eigenlijk niet meer voor deze tijd. Want we hebben geen apostelen meer. Maar hier gaat het om de werkzaamheid van een doodgewone diaken. Hoera voor de diakenen. Filippus. En Stefanus was ook zo'n diaken die grote dingen heeft gedaan. En trouwens, de Heer Jezus heeft in het Lucas-evangelie al de 70 of de 72 erop uitgestuurd. En dat waren ook niet allemaal toekomstige apostelen. Iedereen die de Heilige Geest ontvangt, die 120 in Handelingen 1, op wie de Heilige Geest neerdaalt, daarvan wordt gezegd, u zult kracht ontvangen. En of je nou een apostel bent of een gewone diaken, hier zien wij het effect bij Filippus. Filippus, van hem lezen wij in vers 12, laat ik even beginnen al bij vers 5. Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. De stad van Samaria gaat betrokken worden in het Koninkrijk Gods, want de naam van de Heer Jezus wordt er gepredikt. Eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd toen ze hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Dat was kracht. De kracht van de Heilige Geest. Velen van hen namelijk die onreine geesten hadden, die gingen luidkeels schreeuwend uit. En vele verlamden en kreupelen werden genezen. Dat was kracht. En dat zag je. Je moet niet theoretisch praten over de kracht van de Heilige Geest. Die wordt zichtbaar. Als er niet iets van zichtbaar wordt doordat mensenlevens veranderen. Of doordat zieken genezen of demonen worden uitgedreven. Dan is die kracht er niet. Dan is het pure theorie. En dan moet je ook vragen of de prediking werkelijk is uit de kracht van de Heilige Geest. Hier wordt het zichtbaar. Vers 12. Toen ze echter Filippus geloofden die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde. Dus dat deed hij. Hij verkondigde de Heer Jezus, maar dan in deze hoedanigheid als de koning. Een koning die macht en heerlijkheid heeft. Hij mag dan onzichtbaar zijn, want hij is in de hemel. Maar hij heeft zijn kracht uitgestort in de persoon van de Heilige Geest. Dus Christus is zelf afwezig, maar zijn kracht is er toch. En dat is de Heilige Geest. Dus Christus is wel afwezig, maar hij is tegelijkertijd wel aanwezig. Hij zegt in Johannes 14, ik kom tot u. En dan heeft hij het over de zending van de Heilige Geest. Hij is er en hij is er niet. Want hij is afwezig, hij is in de hemel aan de rechterhand van God. En hij is er toch. Want de geest is ook de geest van Jezus, zegt Handelingen 16. De geest is ook de geest van Christus, zegt Romeinen 8. Het is ook de geest van Gods Zoon, zegt Galaten 4. Dus hij is er toch. En waar zijn woord wordt gepredikt, daar manifesteert hij zich in de kracht. Kracht die levens verandert, die mensen het licht van God brengt, kracht die ook hun lichamen veranderen kan. En die demonen op de loop kan jagen. Dat is het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods als een toonbeeld van kracht. Het boeiende is dat het Koninkrijk zich in Samaria manifesteerde in contrast met een andere kracht. Want er was een man die heette Simon. En die bedreef, zegt vers 9, voor die tijd in de stad toverij en bracht het volk van Samaria buiten zichzelf en zei dat hij een groot man was. En alle van klein tot groot gaven acht op hem en zeiden, deze is de kracht van God, die de grote kracht wordt genoemd. Deze is de grote kracht van God. En toen kwam Filippus en die bracht het evangelie van het koninkrijk van God. En toen zagen ze nog grotere kracht. En Simon dacht, hé, kan dus nog beter. Ik kom er iets aan tekort. Ik zal u dat hele verhaal van Simon niet vertellen, maar hij bleef voortdurend bij Filippus, zegt vers 13, en toen hij tekenen en grote krachten zag gebeuren, was hij buiten zichzelf. Want hij dacht, hé, daar wil ik ook van mee profiteren. Ik kan mijn eigen kracht dus nog wat uitbreiden. En doen toenemen. En hij had niet in de gaten dat het hier ging om een heel andere kracht. Uit een heel andere bron. Goed, dat hoeft ons verder niet bezig te houden. Maar het belangrijke is, waar het koninkrijk van God zich openbaart, dat is hetzelfde als te zeggen dat de Heilige Geest zich daar openbaart. En dat is hetzelfde als te zeggen dat de kracht van God of de kracht van Christus zich openbaart. Die drie horen geheid bij elkaar. Nou, als u nou meegaat naar hoofdstuk 14, vers 22, dan vinden we daar een heel ander aspect. Want het koninkrijk van God, zoals het in de evangelie staat, dat baan breekt in deze wereld, vindt natuurlijk hier niet een braakliggend terrein. Ja, aan de ene kant wel, kun je zeggen, maar aan de andere kant, dat koninkrijk moet opboksen tegen de tegenmachten. We zagen dat bij Simon. Simon vertegenwoordigde de duistere krachten en machten. Simon strijdt er niet tegen, hij doet eigenlijk iets heel gevaarlijks. En dat is dat hij net doet alsof hij er ook bij hoort en het ook graag wil ontvangen. Dat is eigenlijk veel listiger. Maar op andere momenten openbaart de duivel zich als een brullende leeuw. En gaat hij met felheid tekeer daar waar het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dat is wat de apostelen in Handelingen 14 vers 22 duidelijk maken. Paulus en Barnabas, gezegd vers 21, keerden terug naar Lystra, naar Iconium, naar Antiochië, waar ze voor die tijd waren geweest, waar ze gemeenten hadden gesticht, en versterkten de zielen van de discipelen. Terwijl ze hen vermaanden in het geloof te blijven, en zeiden ze dat wij door veel verdrukking het koninkrijk van God moeten binnengaan. Wat hadden die mensen ontdekt? Ze hadden ontdekt dat ze kracht hadden, maar ook dat de tegenkracht niet voor de poes was. Die tegenkracht openbaarde zich. En dat is een tegenkracht die ten diepste geestelijk van aard is. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar om dat ze de woede van ongelovige mensen opwekten. Maar zoals Efeze 6 vers 12 het zegt, wij onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Daar waar Gods geest doorbreekt in deze wereld, manifesteren zich de geestelijke machten. Hoe sterker Gods geest zich openbaart, des te sterker is die tegenmacht. Als we weinig tegenstand hebben, dan is dat vermoedelijk omdat we ook weinig kracht manifesteren. Ik geloof niet dat de duivel erg veel bezwaar heeft tegen het feit dat er christenen in deze wereld zijn. Kan hij ook moeilijk tegenhouden. Maar hij zal in ieder geval zijn uiterste best doen dat we geen kracht manifesteren. En als dat niet gebeurt, dan zal hij ook weinig tegenkracht aan de dag leggen, want dat is nergens voor nodig. Krachteloze christenen, daar maakt hij zich verder niet druk om. Maar daar waar zich de kracht van God openbaart, daar openbaren zich ook de tegenkracht. En dat hadden deze gelovigen ontdekt. We vinden datzelfde bijvoorbeeld in Thessalonica. Paulus schrijft daarover in zijn eerste brief, om die gelovigen duidelijk te maken, tja, dat hoort erbij mensen, daar kun je niks aan doen. Als je kiest voor de Heer Jezus Christus, dan worden de tegenmachten wakker en die zullen je verdrukken en vervolgen. Er is geen andere weg naar het Koninkrijk Gods. En als dat hier zo staat, dan gaat het weer over het Koninkrijk van God in zijn toekomstige gedaante. Wij zijn op weg naar het koninkrijk van God zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Dat koninkrijk in macht en heerlijkheid, dat zal aanbreken als Christus zal terugkeren. Daarheen zijn wij op weg en die weg is met veel verdrukkingen gepaard. Nou let nou goed op, die verdrukkingen hier betekenen niet ziekten en financiële tegenslagen en al dat soort dingen. Die worden in het Nieuwe Testament nooit verdrukkingen genoemd. Want dat deel hebben wij, dat delen wij ook met ongelovige mensen. Er zijn christenen en niet-christenen omgekomen in die grote rampen in Zuidoost-Azië. Hoewel ik moet zeggen dat ik verscheidene treffende verhalen heb gehoord van christenen die bewaard zijn gebleven. Op een wonderlijke wijze heeft God ze geleid en bewaard zijn gebleven. Maar ik kan u niet garanderen dat dat voor alle christenen in de regio gold. Was het maar waar. Nee, er zijn dingen die horen bij de beproevingen des levens die wij delen met alle christenen. Met alle niet, met alle mensen op aarde, zo moet ik het zeggen. Ook wij worden geconfronteerd met ziekte en dood en met een heleboel van dat soort dingen. Dat zijn niet onze typische verdrukkingen. De verdrukkingen zijn de dingen die wij ondergaan van de kant van de tegenmachten. Van de kant van de boze wereld. Die hebben te maken met vervolgingen. Als u verdrukt wordt omdat u een lastig persoon bent, is dat niet wat hier bedoeld wordt. Als u verdrukt wordt puur en omdat u een christen bent, dan is dat wat hier bedoeld wordt. Sommige mensen verwarren dat, daarom noem ik het maar even. Die denken, ik word vervolgd als christen. Nee hoor, je wordt alleen maar vervolgd omdat je zo'n vervelende collega of buurman bent. Dat moet ik even duidelijk maken. Maar hier gaat het om vervolging die hoort bij ons christen zijn. Een paar voorbeelden die dat als een principe, een wetmatigheid duidelijk maken. Het ene vindt u in Romeinen 8 vers 17. Waar gezegd wordt dat wij erfgenamen zijn van God, mede-erfgenamen van Christus. Indien wij tenminste met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En het tweede vindt u in 2 Timotheus 2 vers 12. Als wij met hem verdragen. En dat is het lijden dat hij allemaal verdragen heeft hier op aarde. Het lijden dat hij onderging van de kant van de mensen. Als wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Als het koninkrijk in macht en majesteit aanbreekt, zullen u en ik geen onderdanen zijn in dat koninkrijk, maar mederegeerders. Nu zijn wij onderdanen. Nu moeten wij verdragen. Wij moeten verdragen wat hij verdroeg. Hebreeën 12 zegt, hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Dat moest hij verdragen vanwege de vreugde die voor hem lag. Wij hebben ook een vreugde voor ons. Maar om bij die vreugde uit te komen, moeten wij ook ons kruis verdragen. Indien wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Dat hoort er dus ook bij. Als het boek Handelingen laat zien dat het koninkrijk van God een openbaring van kracht is, dan betekent dat ook dat het de tegenkrachten wakker maakt. En dat hoort bij de realiteit van het christenleven. Ik ga met u naar hoofdstuk 17 vers 7. Daar staat niet dat woord koninkrijk, maar dat woord koning. Maar het is een heel boeiende passage. Paulus en de zijnen kwamen aan in Thessalonica. En hebben daar het evangelie verkondigd. En dat luidt zo in vers 3. Hij legde de schriften uit. Die gaat het nog om de Joden en de synagogen. En toonde aan dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus, dus dat deze de Messias is. Deze Jezus die ik u verkondig is de Messias. Nou, sommigen nemen dat aan en sommigen nemen dat niet aan. Maar nu komt het. De Joden die dat niet aannemen, beschuldigen Paulus en zijn metgezellen bij de overheid van het volgende. In vers 7. Deze, dus Paulus, Silas, Timotheus, allen handelen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Nou, ik heb straks al gezegd over het smalle evangelicalisme. En dat smalle evangelie gaat vaak alleen maar over de vraag hoe je van het zondeprobleem verlost wordt, hoe je de Heer Jezus als heiland vindt. Maar hier waren een paar predikers. Je moet er dat even voorstellen, hè? Thessalonica, die hele landstreek, dat behoort allemaal tot dat Romeinse Rijk. Dat gelegd is onder de voeten van de Romeinse keizer, de machtigste man die er op de hele aarde was. Niemand met hem te vergelijken. En nu komen daar deze predikers en die zeggen niet alleen maar je moet in de Heer Jezus geloven als heiland om van je zonde behouden te worden. Maar ze zeggen nee, er is een andere koning. Een andere betekent hier niet alleen maar een alternatief voor die ene, maar een andersoortige koning. En eigenlijk zit daar in de boodschap, de koning die wij prediken, die is veel machtiger dan de keizer van Rome. Dat is nog eens een boodschap. Dat noem ik nou een breed evangelie. Dat is niet alleen maar over het zondeprobleem praten. Dat is de stoere boodschap verkondigen. Moet je eens voorstellen als wij dat ook wat meer zouden doen en in onze evangelieverkondiging zouden inbouwen. Niet de Poetins en de Bushes van deze wereld, niet de Schreuders en de Chiracs en de Blairs van deze wereld, maar een ander die machtiger is dan zij allemaal samen, Jezus. Die dienen wij, die volgen wij. En wie is die Jezus dan, vragen die mensen hier? Ja, dat is iemand die aan een kruis gestorven is. Dat is ongeveer de meest verachte mens die je op aarde kan voorstellen. Alleen slaven die bijvoorbeeld hun heer vermoord hadden, die werden tot zoiets verschrikkelijks veroordeeld als de kruisiging. Er zit iets geweldig uitdagends in het evangelie. Als je dat tegen mensen zegt. In Athene probeerde Paulus de filosoof uit te hangen en hij heeft er niet veel succes mee geboekt, of dat nou daardoor kwam. En toen dacht hij, ik kom in Korinthe, hij dacht, ik ga het heel anders aanpakken. Hij schrijft het ook in 1 Korinthe 2 in het begin. Ik ga het heel anders aanpakken. Ik ga die mensen vertellen over het meest schandalige dat er bestaat. Niks, geen gefilosofeer. Ik ga ze vertellen over Jezus en die gekruisigd. Toen kwam er een grote gemeente in Korinthe. En Athene een paar mensen bekeerd. Dat is het bijzondere van God. Want de Heer Jezus maakt door die boodschap duidelijk dat hij wel de gekruisigde is, maar ook de opgestane, degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, die zit aan Gods rechterhand. De gekruisigde van Golgotha is de grotere koning dan de keizer. Is dat niet geweldig? Er staat van Augustus dat hij het hele aardrijk liet schatten. Dat aardrijk, dat is eigenlijk dat terrein van het Romeinse Rijk. En dan staat er twee hoofdstukken verder in Lucas 4... dat de Satan zegt, aan mij is het hele aardrijk onderworpen. Want achter dat Romeinse Rijk met dat aardse hoofd, de keizer, daar steekt de Satan. Dat zie je in het boek Openbaring. Hij is de draak. Hij is de draak achter dat Romeinse Rijk. Hij is de feitelijke bevelhebber. De Satan zegt, dat aardrijk is mij gegeven. Dat maakt het nog veel boeiender. Het is niet alleen maar zo dat Jezus machtiger is dan de keizer. Wie die keizer ook was, of dat nou Nero of wie dan ook was. Niet alleen dat hij machtiger is dan de keizer. Het gaat ten diepste om de Satan, de draak achter het Romeinse Rijk. Degene aan wie alle koninkrijken van de aarde het Rijk zijn gegeven. Tegenover die andere koning die door Golgotha heen nu in de hemel zit aan de rechterhand van God. Dat is het volle evangelie. Dat is een evangelie van kracht en van macht. Pas zei iemand tegen mij, je verkondigt wel wat al te veel een theologia gloriae. Dat betekent een theologie van de heerlijkheid. Ik zei, ja, je had wat meer theologia crucis willen zien. Theologie van het kruis. Luther die pochte daar graag op dat hij vooral een theologie van het kruis bracht. Nou, dat doe ik ook. Wij verkondigen Jezus en die gekruisigd. Maar dan wel een gekruisigde die niet langer aan het kruis hangt, maar zit aan Gods rechterhand. En aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, hij heeft het zelf gezegd. En tegen alle machten van deze hele wereld zeggen wij, wij dienen iemand die machtiger is dan jullie allemaal samen. Nou, geen wonder dat christenen vervolgd worden. In het Romeinse Rijk had je honderden godsdiensten en die werden allemaal getolereerd. Als ze af en toe tenminste een stukje reukwerk voor de keizer wilden branden. Maar ze zijn ook allemaal omgekomen. Van die godsdiensten is niks meer over. Maar er was één godsdienst die tot bloedens toe vervolgd werd. Dat waren die christenen. Ten eerste omdat ze geen stukje wierook wilden branden. Nou, wat is daar nou voor onschuldigs, voor verkeerd zijn? Dat was punt 1. Maar punt 2 zeiden die christenen, wij zijn de enigen die gelijk hebben. Nou, dat is natuurlijk ook buitengewoon irritant. Het zou zeker ook in deze tijd alweer zeer irritant zijn. Maar ze zijn de enigen die het overleefd hebben. Al die andere godsdiensten zijn ten onder gegaan. En die christenen hebben ook nog eens de eigen wijsheid om te zeggen, de Heer die wij dienen, die zit aan de rechterhand van God. Mohammed is dood, Boeddha is dood. Erkennen die aanhangers van Mohammed en Boeddha zelf ook trouwens. Ze zijn allemaal dood, maar onze Heer zit aan de rechterhand van God in de hemel. En hij is machtiger dan alle machthebbers van de hele wereld bij elkaar. Je kunt je geen eigenwijzere mensen voorstellen. Tenzij dat ze gelijk hebben. Tenzij dat ze gelijk hebben. Dat is het brede evangelie, mensen. Dat maakt het koninkrijk zo spannend. Dat maakt het zo heerlijk om de boodschap van het koninkrijk te brengen. Wat bracht Filippus in Samaria? Het koninkrijk, de evangelie van het koninkrijk van God. Wat brengt Paulus in Efeze, Handelingen 19? Het evangelie van het koninkrijk van God. Hij brengt de mensen bij elkaar in de synagoge. En dan spreekt hij, hij betoogt, hij overreedt de mensen betreffende de dingen van het koninkrijk van God. Nou, ik hoef u nou niet meer uit te leggen wat dat allemaal inhoudt. Dat weet u nu zo langzamerhand. En dan staat er dat sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren. Ze spraken kwaad van die christenen. En dan maakt hij een schifting. Dan neemt hij die mensen die wel verder naar hem willen blijven luisteren, weg uit dat geheel. Hij spreekt niet langer in de synagoge, daar wordt hij niet langer getolereerd. En dan huurt hij een zaaltje in een school van tyrannus, een sportschool. En elke zaal is goed, per slot van rekening. En als je maar daar de mensen kunt onderwijzen omtrent de Heer Jezus. En daar onderwijst hij hen dagelijks 2 jaar achter elkaar. Nou, dan moet u eens opletten. Dit is wel een van de mooiste passages daarover in het boek Handeling. Het enige wat hij daar doet is een cursus geven, Koninkrijk Gods. Net zoals de Heer Jezus dat deed 40 dagen. Paulus doet het zelfs 2 jaar. Nou, wij doen het maar 7 avonden. Paulus 2 jaar. 2 jaar lang spreekt hij over de dingen die het Koninkrijk Gods betreffen. Weet u wat er gebeurt? Alle mensen in Azië woonden, die in Azië woonden, hoorden het woord van de Heer. Joden en Grieken. Buitengewone krachten deed God door de handen van Paulus, zodat zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken werden gelegd en de ziekten van hen weken en de boze geesten uitgingen. Hoe kwam dat allemaal zo? Nou, hij predikte het Koninkrijk Gods. Hij predikte de Heer die aan Gods rechterhand zit. Hij predikte de Heer die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die macht wordt zichtbaar doordat hij de Heilige Geest heeft uitgestort. En waar de Heilige Geest werkzaam is, daar komen mensen tot bekering, dat is punt 1. Dat benadrukken wij graag. Ja, maar het gaat toch gewoon om de bekering van mensen, dat is het grootste wonder van allemaal. Ja, prachtig, prachtig, maar daarom mogen die anderen toch ook wel of niet? Daar komen mensen tot geloof, maar er worden zelfs zweetdoeken van Paulus en gordeldoeken van zijn lichaam op de zieken gelegd, de ziekte van hen weken en de boze geesten gingen uit. Dat wil zeggen, daar kwam een kracht van de Heilige Geest openbaar. En dat begon gewoon, niet eens doordat Paulus genezingssamenkomst organiseerde, maar gewoon doordat hij consequent 2 jaar lang uitlegde wat het Koninkrijk Gods betekent. 2 jaar, nou de 7 avonden in Ede is daar helemaal niks bij. 2 jaar lang. En het had een impact. De hele Azië hoorde het woord van de Heer. Massaal kwamen mensen tot geloof. En ze hoefden maar een zakdoek van Paulus mee te nemen en op de zieken te leggen. Ze werden gezond en de demonen weken. En dat die mensen echt bekeerd waren, dat zie je daaraan dat in vers 17 staat dat de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun daden belijden. Als mensen spontaan zonde gaan opbiechten, dan weet je, oh, dit is de kracht van Gods geest. Zolang ze zeuren van, ja, moet dat nou wel, de biecht is toch katholiek en zo, en is dat nou nodig, en ik kan toch ook wel vergeving vragen van de Heer God. Dat is allemaal, dan weet je, de Godskracht is er niet. Komt dat soort redeneringen allemaal. Als Gods kracht werkzaam is, gaan ze dat vanzelf doen. Gaan mensen vanzelf hun zonde beleiden. En velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in bijzijn van allen. En zij berekenden de waarde daarvan en kwamen op 50.000 zilverstukken. Konden we Hollanders zijn, zegt. Zonder er meteen bij te noteren. Tjonge, zegt. Dat kost een hoop geld. Ja, maar daaraan kan je ook zien dat ze echt bekeerd waren. Het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt is zijn portemonnee. Maar als hij bereid is zijn bibliotheek, zijn occulte bibliotheek zelfs in het vuur te gooien, dan weet je dat is echt. Dan weet je, dat is de kracht van Gods geest. God is aan het werk. De Heilige Geest is aan het werk. De koning is aan het werk. Door zijn geest. Via zijn instrument Paulus. En zeg dan niet Paulus was een... Ja, maar Paulus was een apostel. Zeker. Hij zegt in 2 Korinther 12... De tekenen van een apostel zijn onder u verricht. Zeker. Maar Filippus zei ik al... En Stefanus deden het ook. En de 72 deden het ook. En in Markus 16 staat, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, op zieken zullen ze de handen leggen en demonen zullen ze uitdrijven. En er staat helemaal niks meer over apostelen en over diakenen en wat voor mensen dan ook. Want wat nodig is, is niet een bijzonder ambt. Wat nodig is, is niets anders dan de kracht van de Heilige Geest. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Mag er dan iets van die kracht zichtbaar worden? Laat er dan iets van die kracht van u uitgaan naar anderen toe, op welke wijze dan ook. Geweldige uitwerking had het hier. Dit is een van de hoogtepunten. En vers 20 zegt, zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker. Laat me even mogen onderstrepen, dit is het woord van God dat het doet. Goed woord over die zweetdoeken en die gordeldoeken van Paulus. Maar verder wordt hier niet speciaal met olie gezalfd. Er worden hier geen speciale genezingssamenkomsten gehouden, waar ik allemaal niks, geen bezwaar tegen heb. Maar het is gewoon het woord van God. Gewoon het woord van God. In Psalm 107 lezen we over Israël dat Gods woord hen genas. Gods woord is leven en genezing, zegt de spreukendichter. De hoofdman in Capernaum, die had het goed begrepen, die zegt, Heer, u hoeft helemaal niet te komen, U hoeft geen handen op te leggen. U hoeft helemaal geen olie te zalven. Dat hoeft helemaal niet, want uw woord heeft zoveel kracht. U hoeft alleen maar een woord te spreken en mijn knecht zal gezond worden. En dan zegt de Heer Jezus, zo'n groot geloof ben ik nog nooit tegengekomen in Israël. Dat is het geloof in het woord van God. Waar dat woord, en dan niet louter door alleen maar de Bijbel voor te lezen, maar dat woord verbonden met kracht van de Heilige Geest, waar dat zijn impact krijgt op mensen en mensen gaat aanraken en gaat vernieuwen, daar raakt hij de harten aan en de lichamen aan en de demonen gaan op de loop. Gewoon doordat het woord van God met macht zich uitbreidt. En dat gebeurde hier in Azië. In hoofdstuk 20 ziet u hoe karakteristiek deze verkondiging was voor de apostel Paulus. Want hij zegt in vers 24 van hoofdstuk 20, dat is zijn afscheidstoespraak tot de oudsten in Efeze. Ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen om het evangelie van de genade van God te betuigen. Hij verkondigde de genade van God, moeten we ook vooral blijven doen. Maar het andere moeten we ook doen, want vers 25 zegt, en nu zie ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Hij is overal rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Zo wezenlijk, zo kenmerkend is dat voor de apostel Paulus. Je zou het zo kunnen zeggen, vers 24, hij verkondigt de evangelie van de genade van God. En ieder mens die ook vanavond nog voor eigen rekening in het leven staat en nog onder zijn eigen zonde gebukt gaat, heeft het evangelie van de genade van God nodig. Namelijk dat de Heer Jezus gestorven is om de zonde te dragen van alle die in hem zouden geloven. En als u in geloof tot de Heer Jezus komt, dan ontmoet u die genade van God die ook uw zonden van u wegneemt om u voor eeuwig te behouden. Maar daar houdt het niet mee op. Dat is een smal evangelie. Want als iemand door genade van God het evangelie heeft leren kennen en verlost is van de zonde, die heeft de volgende boodschap te horen. En dat staat in vers 25. Dat is de boodschap van het koninkrijk van God. En dat is zo, vriend. En nou hoort jouw leven voortaan de Heer Jezus toe. En die twee evangelies zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, nou dat van vers 24, dat staat me wel aan. Die genade van God waardoor ik van de zonde bevrijd word, dan hoef ik niet naar de hel, dan mag ik naar de hemel gaan. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar dat andere, toewijding, navolging, nou nee, laat maar zitten. Dat gaat niet. Dat gaat niet. We zullen het een volgende keer horen. Je moet niet alleen maar met je hart geloven dat God Jezus heeft opgewekt, maar je moet ook met je mond belijden dat Jezus hier is. En dan zul je behouden worden. Dat is het complete evangelie. Nog wel veel meer te zeggen, maar die twee dingen horen in elk geval allebei erbij. Beleiden dat Jezus Heer is. Dat is niet alleen maar een lippenbelijdenis uiteraard. Dat moet ook geestelijke werkelijkheid zijn in je leven. Dat is het evangelie van het Koninkrijk Gods. We leven in een spanningsveld hier in deze wereld. Tussen de macht van God, de macht van Christus, de macht van de Heilige Geest aan de ene kant en de geestelijke macht aan de andere kant. En er zijn veel te veel christenen, ook in Nederland, die graag dat evangelie van het genade van God hebben gehoord. En daar ook gehoor aan hebben gegeven. Maar een loopje nemen met dat tweede, dat evangelie van het Koninkrijk van God. Maar het gaat om hun toewijding jegens God, hun navolging van de Heer Jezus Christus. Met geestelijke groei, met discipelschap, met alles wat erbij hoort. Wat hoort tot het ware christelijke leven. En wat hier samengevat wordt met deze uitdrukking Koninkrijk Gods. Ten slotte, vrienden, die twee passages die verder niet veel uitleg meer nodig hebben in Handelingen 28. Boeiend dat Paulus, als hij hier in debat gaat met de Joodse leiders in die stad Rome, ook met hen spreekt over het Koninkrijk van God. In vers 23, daar komen de Joodse leiders bij hem in zijn verblijf en hij legt het Koninkrijk van God uit. En hij betuigde het, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus. Vanuit de wet van Mozes en vanuit de profeten, dus vanuit het hele Oude Testament. Dus ze hebben daar zitten bladeren met elkaar. Al die rollen hadden ze bij zich. Want ze hadden niet geen zakbijbeltjes. En ze bladeren en zochten. Kijk, ze. Oh nee, hoefde waarschijnlijk niet eens. Ze hadden het allemaal in hun hoofd zitten. En Paulus zegt, dit zegt de wet, de Torah. Dit zeggen de profeten, dat zeggen de profeten. Kijk eens, het is allemaal vervuld in de Heer Jezus Christus. En als jullie hem niet aannemen, dan val je buiten dat koninkrijk Gods. Want ook straks als het koninkrijk voor Israël wordt opgericht, dan wordt het voor Israël alleen opgericht met diegenen die Jezus als Messias hebben leren kennen. Want uiteindelijk kan ook geen Jood om Jezus als Messias heen. Als het koninkrijk voor Israël wordt het opgericht met hen die Jezus als Messias hebben leren kennen. Maar het is niet alleen voor deze Joodse leiders. Vers 30. Paulus bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning. En hij ontving allen die bij hem binnenkwamen. En wat verkondigde hij al die mensen? Het boek Handelingen begint ermee. Als het gaat om die 40 dagen waar de Heer Jezus over het Koninkrijk Gods predikte. En het eindigt ermee. Paulus predikte het Koninkrijk van God. En leerde al die mensen die bij hem kwamen, Joden en heidenen, aangaande de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Ik hoop dat ik u wat duidelijk heb kunnen maken waar het in het boek Handelingen allemaal om ging. En voor zover er nog gaten zijn gevallen en er nog open plekken zijn, zal dat de volgende keer, en als de Heer het ons vergunt, duidelijker mogen worden. Als we ons gaan wenden tot de brieven van de apostelen. God zegene zijn woord.